Meneer Van den Hoep, u bent, om het zacht uit te drukken, niet echt tevreden.
Natuurlijk zijn we niet tevreden over wat de Vlaamse regering en in onderaanneming onze directie van plan is met een openbare omroep. Dat is het minste wat we kunnen zeggen. Dus,
Ja, nochtans, het zogenaamde transformatieplan lijkt nu wel van de baan.
Ja, dat heb ik zojuist begrepen van de collega's van België. Dus blijkbaar heeft de regering onze directie had het transformatieplan, dat overigens een schandalig transformatieplan is, zowel op het gebied van privatisering als op het gebied van besparingen. Dus die hadden dat een aantal zeer bescheiden voorwaarden verbonden aan de kant van de Vlaamse regering. En zelfs die zeer bescheiden voorwaarden, die ze hebben gevraagd aan de Vlaamse regering, wil de Vlaamse regering niet geven. Dus want de regering bespaart niet alleen, ze verplichten de omroep ook van te privatiseren. Dus het aantal ontslagen dat ze, of mensen die ze vanaf willen, hadden ontslagen. Is veel groter dan noodzakelijk van de besparingen.
Want ze zeggen dan bijvoorbeeld dat ze zelf geen eigen fictiereeksen bijvoorbeeld gaan maken. Dan is de vraag natuurlijk, waar gaan ze die dan vandaan halen?
Ja, natuurlijk, waar er natuurlijk vandaag ook zeer veel vandaan komen. Hè. Dus het is, er wordt veel fictie geproduceerd in de privé. En op zich hebben wij als vakbond geen probleem dat een deel van de programma's van de televisieproductie wordt gemaakt in de privé. Dus dat is geen opportunistisch standpunt, dat is een standpunt dat ingegeven is door de realiteit van de sector. Dus wij zijn er absoluut voor dat jonge bedrijven die denken dat ze creatief kunnen zijn zonder bij ons te moeten komen werken, dat die dingen maken voor ons. Maar ten eerste natuurlijk wel onder sociaal verantwoorde condities en ook dat ze de norm halen van een openbare omroep. Natuurlijk wordt op het gebied van fictie dat zeer moeilijk gemaakt door alle mechanismes van Tax Shelter en Vlaams Audiovisueel Fonds, waardoor het zeer moeilijk wordt van, of zeer moeilijk, niet maar wel zeer verleidelijk wordt van te zeggen, we kunnen dat zelf niet meer, we moeten samenwerken. Maar ook daarop zijn er oplossingen bedacht door onze mensen. Men kan in joint venture gaan, in co-productie, met een productiehuis, waardoor dat in feite toch, het in hoofdzaak een VRT-productie is, maar dat men gewoon dat privé-productiehuis er iets laat om verdienen. Die misschien een bepaald aspect van de productie op zich laten nemen. Maar dat dan wel Tax Shelter in Vlaamse Audiovisueel Fonds kan komen. Hè.
Dat is het eigenlijk een beetje. Dat is wat ik er een beetje uit begrijp, is dat de VRT privatiseren is eigenlijk de VRT die geld uitdeelt.
Ja, maar als je het niet hebt, kun je het natuurlijk ook niet uitdelen. Dat is het. Het is een dubbele move feitelijk van de Vlaamse regering. En het is ingegeven door hun eindeloos geloof in het neoliberalisme dat een overheid er niet moet zijn en de privé alles beter kan. En dus, er zijn hoorzittingen geweest in het Vlaams parlement en dus veel serieuze mensen hebben daar het woord genomen. En die zeiden feitelijk allemaal, wij willen een sterke VRT, want we hebben dat nodig. We hebben dat nodig. De verantwoordelijke van de bond van de private productiehuizen, VOTP, die hebben komen zeggen, wij zijn een sterke VRT. De sprekers van het muziekplatform, dus waar is alles van de muziek in zit, van concertorganisatoren tot muzikanten enzovoort, die zeiden, wij hebben een sterke muziek VRT nodig, want anders kan de Vlaamse muziekproductie zowel financieel, maar ook creatief, niet draaien. Dus iedereen kwam daar zeggen, ook de nieuwe digitale media, dus die Verenigde Staten Media 21, zei, ja, voor het pluralisme van de media is een sterke VRT nodig, want anders zijn we overgeleverd aan twee of drie private media. En dan kwamen dus de twee Vlaamse, één Vlaamse en één Amerikaanse, niet een Vlaams gelaat, commerciële groepen, dus Medialand / de persgroep en dan Telenet, De Vijver en ook Mediahuis, die allemaal zeggen, wij willen een kleine VRT. En wat doet de Vlaamse regering? Dat is de regering van de rijken. En die zeggen, wij volgen die. En al die andere serieuze mensen die inzitten met een welvarend Vlaanderen, die absoluut geen kei-linkse zijn, die gewoon creatief willen zijn en een beetje hun leven maken door creatief te zijn, door mooie dingen te maken, die worden gewoon allemaal genegeerd. En het is alleen de stem van het kapitaal die weer klinkt in de regeringsstandpunten. En dan hebben ze een probleem met ons.
Ja, dat is toch wel een beetje vreemd, hè? Dus dat de regering, de overheid eigenlijk, haar eigen spreekbuis, haar eigen communicatiemiddel, haar eigen media, in de wind zet ten gunste van commerciële bedrijven.
Ja, maar dat is het beleid dat in heel Europa wordt gevoerd. Hè. Dat is kleine overheid, zuurstof voor de bedrijven. En dan zitten ze bezig, vrije markt. Nee, die markt, dat is de gesubsidieerde markt. Hey, de vrienden van State of the Art, die zeggen, ja, als wij iets doen, als kunstenaar, we moeten altijd bijzitten, sponsord bij Vlaamse gemeenschap. Maar op een Fort van Gink, vroeger, dat stond wel niet gesponsord bij de Vlaamse gemeenschap, maar dat was natuurlijk even goed gesponsord. Dus op een gegeven moment waren we mee aan het lachen van, ja, de ACLD, dat werd de grootste vakbond, want alle bedrijven zijn gesponsord van de overheid, dus ze moeten allemaal bij ons komen. Dus,
een van de zorgwekkendste evoluties zitten natuurlijk bij die 288 ontslagen. Wie zou daar onder vallen?
Ja, het is zelfs niet, de cijfers zijn ook vervalst. Hè. Dus het gaat op dit moment over 355 jobs die verdwijnen. En dat is overal. Hè. Er wordt zo gezegd, ja, de niet-kernactiviteiten, wat een totaal politiek begrip is natuurlijk, die gaan we outsourcen. Maar ook niet allemaal. Hè. En dus als je dan begint te tellen, is in feite de vermindering van personeel op de kernactiviteiten, of als je het correct wilt zeggen, kun je natuurlijk... Je hebt productie en je hebt ondersteunende diensten. Je kunt moeilijk zeggen dat ze in de keuken een programma maken. Hè? Dan maken ze eten. Dus er zijn diensten die nodig zijn om het huis te laten draaien. En die niet direct programma maken. Maar zonder die diensten kunnen wij wel geen programma maken. Hè? Want we moeten eten, er moet iemand voor ons kinderen passen. We moeten bewaakt worden. Hè? Ons loon moet betaald worden enzovoort. Dus dat is allemaal, wij zijn de VRT mee allemaal. En dus, maar het is feitelijk overal. Ik heb eens om tellen geweest. Het zijn radiomensen, het zijn cameramensen. Het is ook heel de fictieproductie, dat is productie. Dat zijn regisseurs, assistenten, researchers. Het is entertainment, dat is ook allemaal creatieve mensen. Het is heel alles van camera, geluid, licht, van de fictie en van entertainment. Dus het is werkelijk overal dat ze hakken. Dus behalve bij hun eigen natuurlijk. Hè. De management, dat blijft uit de wind. Hè.
Zien we nu iets vergelijkbaars aan de andere kant van het land? Wordt daar bij de FTPF met argusogen naar gekeken?
Ik weet wel, in de liste acties, maar ik weet niet wat dat komt, ik heb dat niet onderzocht. Maar er is zeer veel interesse van de collega's van de FTPF voor onze acties. Dus ik ben nu toch al 28 jaar bij VRT en al 25 jaar syndicalist. Ik heb nooit geweten dat er... Dus elke keer is er actie en elke keer staan ze daar, de FTBF, om piket en zo. Maar ik ken de situatie in Franstalig België niet zo goed dat ik daar kan iets zinnig kan over zeggen.
Want iets wat nu gebeurt met VRT zien we wel een beetje in heel Europa. Hè? Het zogenaamde ontvetten van de openbare omroep.
Ja, en als je, nee, objectief, en nee, maar objectief gezien natuurlijk, ja, buiten Griekenland, maar in de meeste westerse landen, zitten wij natuurlijk in het gebied van, wij doen alles nog zelf. Wij kunnen alles nog zelf en wij vinden dat heel belangrijk. Wij gaan voor de complete VRT. Alle functies doen wij zelf, maar in Noord-Europa, Scandinavië, dus al die, veel van die straffe fictiereeksen, krimis en zo, van de Zweden, de Denen enzovoort, het is gemokt uit een openbaar noemroep. Hij zit daar twee openbare omroepen, één met reclamegeld en één met openbaar geld. Maar het zijn alle twee wel openbare omroepen. En die maken wel allemaal die topproducties met eigen mensen en in sociaal verantwoorde omstandigheden. Dus er is zeker en vast een andere weg, maar ja, je moet je willen zien natuurlijk.
Nu, er werd verwezen naar de andere kant van de taalgrens ook. Het zegt wel iets over de positie van de VRT natuurlijk, dat zij de sterkste omroep is van allemaal binnen de regio. In Wallonië bijvoorbeeld zien we dat RTL daar veel sterker staat dan de RTBF. In onze buurlanden zien we ook wel dat er een sterkere positie komt van commerciële media. Zegt dat iets over de liefde van het publiek voor de VRT? Of?
Ja. Ja, natuurlijk zegt dat iets van de liefde van de publiek, want het is de graadmeter. Hey, dat we een sterke omroep zijn, werd alleen bewezen door het aantal mensen die luisteren en kijken en appreciëren. Dus dat is... je hebt natuurlijk het punt dat... in Vlaanderen is... In Wallonië hebben we... Ja, de Wallonië en Franstalig België kijkt veel meer naar Frankrijk dan wij naar Nederland. Dat blijkt zo. Dus reeksen die samen worden gemaakt, Ja, dat is soms redelijk... Dat is zeldzaam dat hij aanslaagt. Allee, Flieke Maastricht slaagt aan. Hey, dat is co-productie enzovoort. Al wel, dat vooral Nederlandse acteurs. Maar ja, dat zijn Limburg, dat is eigenlijk ook aan... Hey, Belgisch Limburg en Nederlands Limburg, dat is feitelijk hetzelfde. En dat slaagt aan. Maar het is de link, de televisieproductie van Frankrijk... penetreert veel beter, gemakkelijker in Wallonië dan televisieproductie van Nederland bij ons. Dus je hebt een eigen biotoop, de Vlaamse content, dat gewoon marcheert. En ja, wij hebben het uitgevonden. Dus de VTM is gestart met allemaal volk van ons. Dus wij hebben het uitgevonden en we zijn er fier op. En we gaan niet zeggen dat die anderen niks kunnen, maar het punt is wel dat wij die DNA van ons huis, van ons historisch huis, willen we reden. Niet om nostalgische reden, maar wel om democratische en culturele reden.
En hoe gaat u dat doen? Hoe gaat u dat redden?
By any means necessary, laat ze zeggen. Ja, nee, wij slagen en als we ze kunnen treffen. Nee. Ik bedoel, we hebben jaren gewerkt aan een sterke vakbond. We hebben een sterke vakbond. Nee, we zijn militant, we zijn bewust. We hebben een goede link met heel veel afdelingen. We spreken de taal ook van veel mensen. Allee, het verbaast mij. Ik heb vorige week een interview gehad in de Standaard. En zo een van onze jongste leden, een meisje van Kitnet. Ik kom die tegen, ik zeg, je dat gelezen? Ja, kijk goed. Zegt ze, waarom wil je dat weten? Dat weet je toch zelf ook? Zegt ze, dat dat goed is. Ik zeg, ja, maar... Ik ben 63 jaar, ik wil weten of dat jonge mensen dat ook wel goed vinden. Want ja, een taal spreken en een idee verkondigen, dat aanslag bij alle lagen, maar dat is wel zo. Dus in dat opzicht ja, hebben ze een groot probleem met ons. Hè. Dus allee, je moet zien dat het nieuws is wat er vandaag is gebeurd, vind ik heel straf. Dus 2 weken geleden trekken we gewoon het nieuws van 1 uur van antenne. Op de meest wilde manier dat je kunt voorstellen. Dat was een gevecht in regel. Het is echt letterlijk. Hè. Dus ik was er niet bij. Ik was op Radio 2 in Antwerpen. Maar dus dan doen we dat. En dan vandaag, er waren heel kwaad op de nieuws. Heel kwaad een brief gegeven van schandalige vakbondsmensen. En we hebben zo ons best gedaan. En dus toen was ook het eerste item de staking. En dus dat hebben we zelf van hun tin getrokken. Maar goed, het ging over het principe van... We zijn, ja, we mensen gewoon een reactie voeren. Ja, we gaan een reactie voeren. We gaan dat doen. En dus we deden dat. En dus vandaag, het eerste item met journaal van 1 uur, was ons betoging. Terwijl, objectief gezien, was natuurlijk de actie van hart boven hart, zelf op het congresprogramma veel belangrijker. Maar toch, de nieuwsdienst, vroeger was er een enorme schroom om iets te brengen over ons eigen. Acties van ons eigen enzovoort, dat was echt not done. En dus het feit dat ze dat nu doen, is een uiting van dat het bewustzijn ook daar groeit bij die mensen. Van dat we samen moeten vechten en dat ze de acties die wij doen op hun manier moeten steunen.
Ja, dat is natuurlijk een heel heikel punt, hoe de nieuwsdienst van de VRT dan klappen kan krijgen. We zien nu al dat met het herstructureren van Canvas er bijna niemand meer kijkt naar de nieuwsuitzendingen daar.
Ja, dus dat is en dat begrijpen die mensen ook. Dus ze zeggen dan, ja, het Vlaams parlement, daar zijn ook een burcht van kinders daar. Hè, dus, ja, nee, maar, en dan je gatskandaar, dan zijn onzin gemakkelijk kwijt. En we sparen toch de nieuwsdienst, en dan die anderen doen ermee mee. We sparen toch de nieuwsdienst, dat is het belangrijkste ding. Maar een kenmerk van dat soort media dat wij maken, is dat nieuws... Dat de mensen dat moet, een beetje moeten naartoe geleid worden. Hè. Dus de mens leeft niet van nieuws alleen. En dat is normaal. Wie kijkt er naar heel zijn leven en zijn dag alleen naar nieuws? Dat is een zot gewoon. Dus ja, er zijn er zo. Maar ja, die mogen ook bestaan. Ik heb er niks op tegen. Maar het punt is... Als je een evenwichtige programmering maakt die leuk is voor alle genres, dan kijken de mensen ook naar dat nieuws. En als het dan inderdaad slecht omkaderd wordt, hey, dan, want wat er wordt gezegd, hey, ik vind het werkelijk... Want heel dat pan, hey, dat is ook, en dat vind ik wel belangrijk, dat is ook een onvoorstelbare belediging voor ons als VRT-makers. Dus dan zeggen ze, ja, dat is toch niet zo erg dat er niemand naar Canvas kijkt. Of dat er veel minder volk naar Canvas kijkt. Ik denk, mensen, wat zeg je dan? Dus ter zake vroeger je had 150 à 200.000 kijkers. Nu programmeren ze dat in het Hof van Pluto, waar we niet van spreken. Tegen dan is CDN al weggelopen. En dan geven ze nog 30.000 of 50.000 kijkers. Dus die redactie, die werkt wel even hard om iets interessants te brengen. En je kunt soms akkoord mee aanpakken, soms niet. Dat is een andere discussie. Maar het punt is wel, die mensen doen even hard hun best. Ze zijn even professioneel bezig. En door dan die kutprogrammatie, ja, dan kijkt er niemand naar die dingen. Allee, dus... Bij ons gaat het over mensen die het maken en die het willen doen met de samenleving. En niet voor kijkcijfers en dikke prijzen en zo van alles. Dus dat gaat er bij ons niet over. Wij willen iets maken voor de samenleving. En dus de Franse regering en ons management zorgt dat dat niet meer kan.
U zei daar juist dat het management eigenlijk gespaard blijft van de besparing. Kan u dat even kaderen?
kaderen of toelichten. Ja. Nee, maar dat is bangelijk. Dat is bangelijk, hè. Dus wij waren in gesprek met de directie en ik zeg, ja, die bonussen en zo van alle, dat gaat dat toch afschaffen? Nou, zei die. Ik zei, wat zeg je dan? Dat is elk jaar 1 miljoen bonussen aan een stuk of 100 leidinggevenden, zijn dat managers, zeker niet. En ze zijn van manager, ook niet allemaal, maar ze krijgen dat wel allemaal. En dus, ja, dat gaat blijven bestaan, want hetgeen dat jullie bonussen noemen, quote, hè, hetgeen dat jullie bonussen noemen, dat is wel variabel loon. Ja, mannen, dat zijn wel bonussen, hè. En dus dan ook dan in personeel, ze hebben zo infosessies gegeven en iemand zegt, ja, wat gaan we doen aan de bedrijfswagens? Ja, bij ons alleen het management en een paar dit en een paar IT'ers, bedrijfswagens. Dan zegt hij gewoon, ja, in de VRT zijn er feitelijk weinig bedrijfswagens. Hè. In mijn vorige bedrijf, ik denk Corelio dat was, er had een helft een bedrijfswagen. En ik denk, ja, ecologisch is dat wel een probleem, maar sociaal tenminste niet, want bij de WRT is een bedrijfswagen een statussymbool voor de elite, terwijl bij Corelia of bij Sarma of weet ik veel, is dat gewoon een deel van het loon voor een bepaalde groep van personeel. En is dat, ja, sociaal in de zin, iedereen kreeg dat en niet alleen de zogenaamde happy few. Maar die hebben dat dan zelf niet door de antwoord te geven in mijn vorige bedrijf uit een helft een auto. Bij ons, chef technici, die dus veel de baan op moeten voor locaties te zoeken, die hebben nu eindelijk, alleen de contractuelen, de kans gekregen om een bedrijfswagen te krijgen. En ze hebben godverdomme nog een deel van hun loon te laten vallen daarvoor ook. Dat gebeurt daar.
Ja, dat is vrij... Want als u zegt bonussen, die zijn dan prestatie gerelateerd of...
Ja, die beoordelen elkaar, hè, en zeggen het is goed. En je krijgt zoveel. Er zijn ook collectieve bonussen. Okay. We hebben het allemaal samen heel goed gedaan. Okay.
U bent bijzonder gepassioneerd daarover en dat mag ons niet verbazen. Wat staat er in de komende dagen toch nog te gebeuren?
We gaan eerst zien natuurlijk hoe dat de directie reageert op die weigering van de Vlaamse regering. Mijn standpunt is... Ze kunnen nog altijd van kant veranderen. Hè? Mm-hmm. Bedoel, ze hebben geprobeerd de VRT te redden door, ik zal het proberen beschaafd uit te drukken, zeer moeilijk om in de slag te gaan met de Vlaamse regering. Zeg, ja, we doen alles wat God vraagt, maar laat ons dan gerust. Maar God is zot. Die gaan dat nog niet gerust laten. Ja, toch en zo. Dus ze hebben gezien dat die piste, dat hij feitelijk een slechte piste is. Dus de deur staat open, hè. Ze mogen altijd aan onze kant komen staan. Hè. We hadden vandaag een reus van Kaskoesters gemokt, hè, omdat we daar nog een historische figuur vonden, waar we allemaal toch een klein beetje konden naar opkijken. Dat was ook de manager die zijn zakken niet vulde, nee, overigens.
Kaskoesters die heeft ooit nog een boek geschreven over armoede.
Ja, over wat? Over...
Ik heb het, ik kan het jullie aan. Die heeft ooit een boek geschreven over armoede.
Over armoede zelf. Nee, maar dat was een mens onder de mensen. Dat was natuurlijk een baas en je moest wel de baas spelen enzovoort. Uiteraard, wij zijn geen anarchisten. Hey, maar dat we wel zijn, dat is iets anders. Maar we zijn wel geen anarchisten. We willen dus wel bazen, maar liefst goed. Hey, en dus, ik heb vanmorgen nog een mail geschreven. Stuurt naar Leo Hellemans van, ja, we zouden graag een foto van u hebben met Reus Casimir. Maar het is er spijtig genoeg niet van gekomen, dus... Allee, het was nog zo'n secretaris en die ging het vragen enzovoort. Maar ja, bedoel, de deur staat open, hè. We zijn altijd bereid. De mensen zeggen, ja, waarom kunnen we niet samen met de directie strijden voor de verdediging van een openbaar noemer op? Ja, we zouden niet liever willen. Hey, want natuurlijk zullen we dan sterker. Maar ja, als ze een keuze maken waar ze hopelijk niet op beseffen dat ze van een kale reis zijn teruggekomen, dan kunnen ze altijd overkomen. Hè. Ze zullen wel met argwaan weer bekeken door heel veel van onze militanten en van onze collega's. Van ja, mannen, alsjeblieft. Maar goed, alle keer, we zullen wel proberen. Hè.